God keert alles om. God raakt de aarde met zijn genade en zijn zegen. We hebben er net iets van geproefd in de doop van Johanna. En ik denk dat wij allemaal, zoals we hier zitten, ook allemaal naar verlangen dat wij gezegend worden. Want gezegend worden betekent eigenlijk alles wordt omgekeerd. Er gebeuren moeilijke dingen in ons leven. Er gebeuren slechte dingen in ons leven. Er worden lelijke woorden over ons uitgesproken. En dan wordt alles omgekeerd in de zegen. En als we die verhalen van Abraham op ons in laten werken, dan moeten we het eigenlijk altijd ook weer doen vanuit dat begin, vanuit Genesis 12. Waar God tegen Abraham zegt: ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Dus dat woord zegen, steeds maar weer die zegen, dat zit door die verhalen van Abraham heen geweven. En het verlangen naar die zegen zit ook heen geweven door onze levensverhalen. Wij verlangen naar zegen. Dat er goede woorden over ons worden uitgesproken. Wij verlangen naar zegen, dat er goede dingen in ons leven gebeuren. Wij verlangen naar zegen, dat de goedheid van God in ons leven zichtbaar en ervaarbaar wordt. Dus die zegen komt steeds terug in de verhalen van Abraham. En op de tweede zondag van de maand zijn we altijd bij de bergreden bezig. En het is mij opgevallen dat als je het begin van de bergreden leest, daar staat het woord gelukkig, gelukkig wie nederig van hart zijn. Maar je zou ook heel goed daar kunnen lezen, gezegend wie nederig van hart zijn. Je zou kunnen zeggen, die zegen die God aan Abraham belooft, die krijgt gestalte in die zegeningen aan het begin van de bergreden. En nog één stapje verder, als je de derde gelukkig prijzing of de derde zegening van Jezus leest, en die staat deze maand ook op dit liturgiebord, de twee liturgieborden hiervoor in de kerk, en vervang het woord gelukkig even door gezegend. Gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En je zou zeggen, het land bezitten, waar gaat het over? Dat gaat natuurlijk over Abraham, die het land zou bezitten. Hè? Die belofte voor Abraham, hij zou een kind krijgen, hij zou zegen in zijn leven ervaren en hij zou een land bezitten, het beloofde land. Dat hoort allemaal bij die zegen. Dus als we vanmorgen weer naar zo'n verhaal uit de cyclus verhalen van Abraham lezen, dan gaat die zegen daar weer doorheen waar we allemaal naar verlangen. En dan staat er in Genesis 17, vers 16, ik zal haar zegenen. En dan gaat het over Sara. En daar zit een wereld van verdriet en pijn achter. Ben je bijna 90, heb je geen kinderen geboren. Dat vergt niet heel veel fantasie om te bedenken hoeveel verdriet en hoeveel pijn er in dat leven van Abraham en Sara is geweest. En dan, ik zal haar zegenen. En dan moeten we er even op letten dat voordat die zegen ook daadwerkelijk gestalte krijgt in het leven van Abraham en Sarai, dat ze eerst andere namen krijgen. Ze krijgen allebei nieuwe namen. Over Abraham wordt dat gezegd in Genesis 17, vers 5. Je zult voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham. Want ik maak je de vader van vele volken. En dan wordt er over Sara gezegd, Sarai. Verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sara. Dus eerst worden hun oude namen weggenomen. We hebben hier te maken met oude mensen. Abraham en Sarai, ze zijn fysiek oud, bijna 90 en bijna 100. Maar ze zijn, En daar moet je altijd een beetje alert op zijn als je die verhalen uit het Oude Testament leest. De verteller die brengt daar signalen in aan, die wil iets duidelijk maken. Hij zegt, het zijn ook in theologisch opzicht, zijn het oude mensen. En ze hebben een nieuwe naam moeten ze krijgen. Want ze moeten eerst nieuwe mensen worden, want dan kan ik de zegen in hun leven brengen. Dus dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Als ze andere naam krijgen, dan zegt de schrijver van Genesis eigenlijk zoveel als van, jullie zijn oude mensen met oude namen en jullie moeten eerst nieuwe namen krijgen, nieuwe mensen worden, en dan kan ik een zegen in jullie leven gaan uitdelen. Hij gaat iets heel nieuws doen. Wat bij mensen onmogelijk is. Want dat voelen we allemaal. Het is natuurlijk onmogelijk dat een vrouw van 90 nog een baby krijgt. Maar bij God is alles mogelijk, wil dit verhaal ons vertellen. God belooft het eerst aan Abraham. Wordt ook in Genesis 17 verteld. En dan staat erbij dat Abraham lacht. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen, steeds weer het woord zegenen ook, dat er volken uit haar zullen voortkomen en komen en koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte. Ik dacht zelf altijd, ik heb de verhalen denk ik vroeger niet zo goed gelezen, maar ik dacht altijd dat Sarah als eerste lachte. Maar Abraham lachte als eerste. En later moet ook Sarah lachen. En daar moeten we even bij stilstaan. Wat is nou aan de hand met dat lachen? Het is mij een beetje te gemakkelijk dat we zeggen, nou, het was ongeloof. De lach van het ongeloof. Dat vind ik wat te veroordelen als het ware. Wat gebeurt er nou eigenlijk in dat lachen? En wat is lachen eigenlijk? Nou, lachen is gewoon natuurlijk dat je gezicht bepaalde spieren aanspant en begint te lachen. Probeer maar even te lachen. Ja, dat gaat heel goed. Maar wanneer lach je? Je lacht, en dat moest ik even ergens opzoeken. Lachen is een reactie van mensen op humor. Of een uiting van blijdschap. Of van opluchting. Of, en dat is nu even belangrijk, of van spanning. En misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je iets heel ergs hoorde en dat je begon te lachen. Dat is een beetje pijnlijk als dat gebeurt. Hè? Maar het komt vrij vaak voor. Dat er iets heel ergs is, dat je een beetje zenuwachtig begint te lachen. En dat is natuurlijk niet lachen van een goede grap of zo, of lachen omdat je blij bent, maar dat is lachen van spanning. En zou dat bij Abraham en Sarah ook niet aan de hand zijn? Dit is toch onmogelijk? Dus dat je gewoon van zenuwachtigheid gewoon begint te lachen. Dat kan toch helemaal niet? Ik kwam ergens tegen, de lachreflex kan optreden wanneer er een grote spanning of afstand zit tussen verwachting en werkelijkheid. Nou, dat is precies wat er aan de hand is bij Abraham. Een grote spanning tussen de verwachting en de werkelijkheid. Dat is zo'n groot, daar kun je gewoon niet mee dealen, dan begin je gewoon te lachen. Dus je moet niet zonder meer zeggen, dat is ongeloof. Maar dit is zo'n onmogelijke mogelijkheid, dat je gewoon van zenuwen begint te lachen. Tegelijk is dit ook de plek waar de Joodse humor begint te ontstaan. Er wordt voor het eerst in de Bijbel gelachen door Abraham en Sarah. En dit is ook de geboorteplek van de Joodse humor. En een eigentijdse schrijver, een Joodse schrijver, Meir Shalev, die heeft daarover gezegd. De Joodse humor is niet ontstaan omdat Kedor Laomer uitgeleed over een bananenschil. Of omdat een Moabiet, een Kanaaniet en een Ammoniet samen in een vliegtuig zaten. Nee, met Abraham en Sarah begon de Joodse traditie van humor die uit nood geboren is. Dat is humor, hè? Humor is niet zonder meer verschrikkelijk veel plezier hebben, maar er is een spanning tussen iets wat moeilijk is of iets wat ingewikkeld is. En de traan is nooit ver weg. He, we zeggen ook, het huilen staat me nader dan het lachen. Maar er zit ook, soms loopt het door elkaar heen. We hebben allemaal wel van die momenten die heel verdrietig zijn. En heel, heel gespannen. En dan gaan we juist heel veel lachen. Maar dit is dus ook de plek waar de Joodse humor ontstaat. En ik dacht bij de voorbereiding van de preek, dan moet ik toch op zijn minst ook één mop vertellen. Gewoon een Joodse mop. En ik heb er eentje gevonden. Bram, dat is een Joodse mop natuurlijk, hè? Bram probeert iets van de aard van God te begrijpen. En hij vraagt God, hoe lang is een miljoen jaar voor u? God antwoordt, een miljoen jaar is voor mij als een minuut. Dan zegt Bram, en een miljoen euro, hoeveel is dat voor u? God zegt, als een eurocent. Dan vraagt Bram aan God, God zou mij een eurocent kunnen geven. En dan zegt God, heb je een minuutje? Dat zijn Joodse... En nog eentje om het af te leren. Een Joodse moeder heeft een zoon, die wordt 30. En voor zijn verjaardag stuurt ze hem 2 mooie stropdassen als cadeautje. Dan gaat hij bij zijn moeder op bezoek en dan denkt hij, ik zal maar 1 van die dassen aandoen die ze me gestuurd heeft voor mijn verjaardag. Komt hij bij zijn moeder aan, zegt zijn moeder, die ander was zeker niet goed genoeg. Joodse humor ontstaat in het Jodendom. Als je de ontstaansgeschiedenis van de Joodse humor nagaat, dan begint dat hier bij Abraham en Sarah te stromen. Humor van de spanning tussen de realiteit, de verwachting en wat werkelijk is. We gaan verder met het verhaal, want Isaac wordt geboren. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. En dan zijn we in Genesis 21 aangekomen. En daartussen is Genesis 18 nog geweest, waar ook Sarah te horen heeft gekregen, jij gaat een zoon krijgen. En Sarah heeft ook gelachen. En ze ontkent het eerst. Ze zegt, God, nee, je hebt wel gelachen. Dus dat woord lachen moet de verteller is bezig een verhaal te maken. En hij laat het woord lachen ook een heel aantal keren terugkomen. Sarah heeft ook gelachen. En het was opnieuw die lach van de onmogelijke mogelijkheid. En dat is het mooie, de naam Isaac wordt gegeven. En wat betekent de naam Isaac? Johanna wordt even naar een andere plek gebracht. Want zo moet Isaac heten. En de naam Isaac betekent hij die lacht. Dus elke keer als Abraham en Sarah later hun zoon roepen, Isaac, eten. Dan zeggen ze eigenlijk van lachen, we gaan eten. Dus steeds opnieuw komt die naam maar terug. Steeds komt dat lachen maar weer terug. Hij die lacht. En dan wordt er over Sarah een prachtig getuigenis gegeven. Zij zegt, God maakt dat ik kan lachen. En dan moet je je weer even voorstellen. Hè? Er is heel veel verdriet in het leven van Sarah geweest. Ook nog het hele verhaal met Ismaël en Hagar. Hè, dat Abraham bij een ander een kind verwekt. Terwijl Sarah daar zelf om gevraagd had. En het, zoveel ellende. Zoveel ellende. En nu zegt Sarah, God maakt dat ik kan lachen. En iedereen die dit hoort zal met mij meelachen. Dus wij moeten daar vanmorgen dan ook in meedoen. Wij mogen meelachen, mee blij zijn, mee opgelucht en bevrijd ademhalen met Sarah, omdat God een wonder heeft. God heeft iets onmogelijks gedaan. En nou lezen we dit verhaal in adventstijd en daarom nemen we dit verhaal mee. Zo van toch door de Bijbel als het ware komen aan het begin van het Nieuwe Testament terecht en dan is daar Maria. Weer een vrouw deze keer een jonge vrouw, ze is ongetrouwd. En ze zal moeder worden. Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Luister, je zult zwanger worden en je zult een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Zou Maria ook gelachen hebben toen ze dit hoorde? Het staat er niet bij, maar we kunnen ons even in de situatie inleven. Zou zij misschien ook een beetje zenuwachtig zijn gelachen? Dat kan toch helemaal niet? Dit is toch een onmogelijke mogelijkheid. De werkelijkheid van een jong meisje wat geen omgang heeft gehad met een man, die kan toch niet zwanger worden? Nou, er staat niet bij dat ze daar gelachen heeft. Even verder, dat hebben we nou niet gelezen, maar zingt zij een lied. Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder. Dus ook zij is gaan lachen. Zij heeft de vreugde ontdekt die God in haar leven wilde brengen. Want ook hier was sprake van een onmogelijke mogelijkheid. Ook hier is nog weer een oude vrouw, Elisabeth, die zwanger zal worden. En ook op dit moment klinken de woorden in Lucas 1. Want voor God is niets onmogelijk. He, dus dat verhaal wordt als het ware doorverteld. Dat verhaal wat aan het begin van Genesis voorkomt, dat komt aan het begin van het Nieuwe Testament als het ware terug. Een vrouw die nog geen kinderen kan krijgen of geen kinderen meer kan krijgen, krijgt toch een kind. Want voor God is niets onmogelijk. En dat is als het ware de rode draad. Want voor God is niets onmogelijk. Zo wil God onze God zijn. En er zijn in jouw leven misschien dingen die je onmogelijk lijken. En er zijn natuurlijk zoveel dingen in ons leven gebeurd en waar we naar verlangd hebben. Het is niet gebeurd en toch mogen we vanmorgen ons opnieuw laten raken door dat evangelie. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. En nogmaals, dat roept ook heel veel vragen op. Want er zijn heel veel dingen waarvan we gehoopt hadden dat ze mogelijk waren. En het is niet gebeurd. Mensen die ziek waren en toch niet beter zijn geworden. Mensen die zo verlangden naar een kind, maar het is uiteindelijk niet gebeurd. En toch, en dat is een beetje het en toch van het geloof, en toch, bij God zijn alle dingen mogelijk. God wil ons toch leren lachen. En dat wil ik jullie eigenlijk allemaal meegeven deze adventstijd. Lach. Ga staan in die onmogelijke mogelijkheid, die spanning tussen wat er werkelijk is en wat je hoopt. En lach. Door je te richten op God die in jouw leven het onmogelijke mogelijk wil maken. En misschien is dat ene woord lach wel een beetje te weinig voor de adventstijd. En daarom heb ik er een paar woorden bij gevonden. En die geef ik jullie ook mee. Zing. Vecht. Huil. Bid. Lach. Werk. En bewonder. Je moet een beetje ouder zijn misschien om dat te herkennen. Maar dat is van Ramses Shaffi. Dus laten we dat meenemen. Dat woord lachen, daarin opnemen in dat rijtje zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En er zijn misschien moeilijke dingen aan de hand in je leven op dit moment. En dan gaan we niet goedkoop tegen elkaar zeggen, alles komt goed en lach maar. Nee, laten we toch maar deze dingen allemaal tegelijk dan doen. Zingen. Met een soms van tranen verstikte stem. Vecht. Huil ook maar. Bid. En lach. En werk. En bewonder. En ik geloof dat in de nood die er in onze levens is, dan toch ook die lach op onze gezichten mag worden getoverd. Want dat is Advent vieren. Gods redding tovert een lach op ons gezicht.
Laten we bidden. Dank u wel, Heer God, dat u God bent bij wie onmogelijke dingen toch mogelijk zijn. En uw woord getuigt ervan, als we de Bijbel lezen, dan op zoveel plekken gebeurt het. Wat onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. En daar willen we ons aan optrekken. En wilt u onszelf daarmee bemoedigen. Heer, dank u wel dat u hebt laten zien dat in die onmogelijkheden u toch steeds weer dingen hebt gedaan waardoor het verder kon gaan. Waardoor uw redding verder kon gaan. Dat Isaac werd geboren, onmogelijk. Dat Jezus werd geboren, ook onmogelijk. En op zoveel momenten hebt u het laten zien. Dat u dwars daardoorheen wonderen doet. En daar willen we ons aan vastklampen. Heer, leer ons daarnaar uit te zien. Leer ons om te huilen en te lachen, om te bewonderen. Leer ons om te zingen en te vechten. Leer ons om te leven. En dank u wel dat we hoe dan ook mogen leven. En geef dat deze weken van Advent en weken mogen zijn waarin u steeds opnieuw een lach op onze gezichten tovert. In Jezus' naam. Amen.